Goedemorgen, het is nu 10 uur.
Zo luisteraars, een goede zondag voormiddag, een grijze zondag voormiddag. Welkom hier bij de Malchemse lokale familieradio. Wij zitten weer paraat voor een uurtje informatie over onze eigen streek. En die informatie bestaat eigenlijk uit twee luiken. We hebben een aantal gemeentelijke berichten die we u niet willen onthouden. En dan duiken wij terug in niet de actualiteit van vandaag, maar in een actualiteit van heel lang geleden. We gaan het straks namelijk met Hugo Notteboom, dat is Maldehems of een van Maldehems geheimkundigen, hebben over de verspreiding, de promotie van de eerste radiotoestellen hier vanuit Maldehem. En het was Jozef de Lille die daar het voortouw innam. Een hele brok geschiedenis tussen nu en 11 uur over onze streek hier in die jaren 20 en 30 en de opkomst geleidelijk aan van de radio. Dat is voor zo dadelijk, en het belooft een heel boeiend gesprek te worden, want ik moet u zeggen, dit gesprek werd een paar dagen geleden opgenomen, dus ik weet waarover ik spreek. Zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Maar misschien dan toch vooraf enkele berichtjes. En we beginnen met een paar meldingen van het Maldehemse gemeentebestuur. De aanplantingen rond de fontein op de markt die zijn aan realisatie toe. De halve cirkel rond de fontein aan de L-vormige aanplantingszone die voordien met chrysanten waren beplant, wel, die worden nu beplant met taxus. In de halve cirkel rond de fontein wordt de vormgeving van de fontein met gillende vlakken hernomen met geschoren taxusblokken. De blokken zijn 80 cm tot 1,20 meter hoog en zo zijn er 7 blokken voorzien. Het snijpunt van die blokken wordt geaccentueerd door een haagbeuk in spilvorm. De L-vormige beplantingszone voor de parkeerplaatsen wordt een vlakke taxisblok van 80 cm hoog. Het gemeentebestuur van Maldehem hoopt dat de bevolking die altijd vraagt om een groene, fraaie gemeente, nu ook het nodige respect zal kunnen opbrengen voor deze aanplantingen en dat van Dalens rekenen daar zullen uitblijven. En dan ook nog dit. Zoals gepland gaat op 9 december aanstaande een gemeenteraadszitting door, waarop evenwel niet de begroting 99 als agendapunt is weerhouden. Immers, de ontwerpbegroting moet vooraf ter advies worden voorgelegd aan een aantal wettelijk verplichte organen, zodat het niet mogelijk zal zijn om de documenten tijdig klaar te hebben tegen de normaal voorziene gemeenteraad van begin december. Het college zal dan ook een bijkomende gemeenteraad organiseren waarop het de bedoeling is om in hoofdzaak de begroting 99 aan te kaarten. Deze speciale zitting die gaat door op woensdag 23 december om 19:30. En dat uiteraard in de raadzaal van het gemeentehuis. Dan heb ik nog een activiteit, weliswaar aan te kondigen, maar die gaat uit van het Maldehemse gemeentebestuur. In het kader van de opmaak van een BPA zonevreemde bedrijven organiseert het Maldehemse gemeentebestuur een infovergadering op woensdag 2 december, dus nu woensdag om 19:30 in een Hogepad te Adegem. Het studiebureau Sorisma, belast met de opmaak van het plan, zal u een gedetailleerde uitleg geven omtrent het voorgenomen project. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom bij deze infosessie. En dan ook nog dit. De Maldehemse overheid vraagt even uw aandacht, luisteraars, voor een ministerieel besluit. Klinkt nogal ingewikkeld en droog, maar het is toch niet onbelangrijk. Minister van Landbouw Pinksten wijst op de toenemende incidenten met agressieve honden. En daartoe werden dringende maatregelen genomen om de eigenaars van bepaalde hondenrassen die gevaarlijk kunnen zijn, om die te kunnen opsporen. En deze maatregelen zijn vervat in een identificatie- en registratiesysteem. Nu, dan worden een aantal rassen opgesomd. Ik ga ze niet noemen, want ik zou me denk ik hopeloos belachelijk maken met al die moeilijke namen. Maar in ieder geval, het gaat over gevaarlijke honden, gevechtshonden. Wel nu, die honden moeten voor 1 januari worden geïdentificeerd en geregistreerd. Dus honden met karakterkenmerken en of gedragskenmerken van een vechthond. U zult best het beste weten of u zo'n hond in huis hebt, of ergens in het hondenhok hebt wel. Luister dan maar eens goed naar de procedure die moet gevolgd worden. Eigenaars van zo'n hond moeten het dier voor nieuwjaar laten identificeren door een implanting met een microchip. Zij kunnen daarvoor terecht bij hun erkende dierenarts, die de microchip dient aan te brengen in het midden van de linkerzijkant van de gans. Die dierenarts staat dan eveneens in voor de registratie. En de eigenaar moet dat dan gaan melden bij de gemeentelijke administratie van zijn woonplaats. Al dergelijke honden die vanaf nu geboren worden, moeten ook de laatste op de leeftijd van 8 weken geïdentificeerd, geregistreerd en gemeld worden. Vechthonden die al geïdentificeerd zijn door middel van een microchip of een tatoeage, moeten dit voor 1 januari 1999 bij het gemeentebestuur aangeven. En ik veronderstel dat die vechthonden dat zelf niet gaan komen zeggen. Het gaat hier wel degelijk over de eigenaars. Die melding kan gebeuren hier te Maldegem bij de dienst Ontgaal van het gemeentebestuur. De openingsuren van maandag tot vrijdag kun je er terecht van 8:30 tot 12 uur en de woensdag namiddag van 14 tot 16 uur. En tot daar een eerste serie berichten, luisteraars. Straks, als we nog wat tijd over hebben, dan krijg je er nog een aantal. Dat zal dan zowat tegen 11 zijn. Maar goed, het meest belangrijke en vooral de nieuwe berichten, die hebt u gehoord. Want u moet toch wel weten dat u hier bij Radio Saturnus ook gedurende de weekdagen tussen de muziek door, en dat zal meestal in de nabijheid van de tijd zijn, dat je dan ook allerlei informatie over Maldegem voorgeschoteld krijgt. Dus u blijft bij over het rijden en zeilen in onze gemeente. Zowel berichten van het gemeentebestuur als aankondigingen van manifestaties, activiteiten die hier in onze regio plaatsvinden, die kun je dan te horen krijgen. Ik moet u trouwens ook nog de groeten meegeven, luisteraars, van Jan van der Werf. Hij is er vandaag niet bij. U weet ondertussen dat wij elkaar vaak wel eens afwisselen. Het is vandaag mijn beurt. Volgende week zul je Jan dan waarschijnlijk weer horen, of mezelf. Dat zien we nog wel. Dat hangt ook een beetje af van de onderwerpen die wij kunnen aansnijden in deze satellietmagazines. En mag ik dan nogmaals de oproep herhalen die wij al een paar keer hebben gelanceerd, dat Jan en ik zelf nog altijd aan het uitkijken zijn naar mensen die ons redactionele werk een klein beetje kunnen komen versterken. Mensen die toch wel interesse zouden hebben in journalistiek, radiowerk wel, die kunnen zich aandienen. Die kunnen dat geheel vrij blijven doen. Het betekent niet dat je dan meteen de kop of de zak over je kop gegooid krijgt. Nee, we kunnen dan rustig zelfs samen doorpraten. Je kunt klein beginnen en geleidelijk aan zien wat er allemaal aan mogelijkheden open ligt voor je. Heb je interesse, ben je toch een beetje vertrouwd met de Maldegemse actualiteit? Denk je wel dat je het microfoonwerk toch wel een beetje in je hebt zitten, waar nu Nederlanders contact met Jan of mezelf. Jan van der Werf, Wierenlaan 17, te Maldegem, 71-62-00 en Patrick Vermeer, Veldstraat 57, 71-70-14. We zullen graag kennis met je maken en eens kijken wat er allemaal aan mogelijkheden open ligt. Ook als je niet direct voor microfonisch werk je geroepen voelt, dan nu dan zijn er nog tal van andere mogelijkheden, bijvoorbeeld berichten gaan samenvatten uit de kranten, uit de weekbladen, nieuwsoverzichtjes maken. Dat alles behoort tot de mogelijkheden van een goede redactie. Dat kan allemaal. Het is bijna 9:45. Ik stel voor dat wij ons zo dadelijk begeven naar Adegem, want daar waren wij eergisteravond op bezoek bij geemkundige Hugo Notteboom. We gaan het hebben over de radio, de eerste radio's hier in Maldegem. Wat je nu zult horen, luisteraars, dat vormt meteen ook de bijdrage. De bijdrage van Hugo Notteboom tot het vierde geemkundige jaarboek dat binnenkort van de persen rolt. En daarover gaan we het ook straks naar het einde toe van de uitzending nog eens uitgebreid gaan hebben. Maar nu alle aandacht voor de radio. Over de radio, op de radio. NSF Aristona Senior H48, een modern en zeer smaakvol toestel, iets speciaals voor de ware kenners. Getrekt aller bewondering door de ongeëvenaarde klankintensiteit en kwaliteit zijner muzikale weergave en door zijn werkelijk buitengewone selectiviteit. Een reclame voor een van de vroege radio's, een verheelde reclamefolder uit de verzameling van Hugo Notteboom. Hugo, welgekomen voor onze microfoon. We gaan het vandaag, zoals aangekondigd in Weekblad van Maldegem, hebben over de eerste radio's in Maldegem en de promotie voor de radio in Maldegem, nog lang voor er sprake was van de eerste lokale radio, waar Maldegem ook al een voorloper in was. Maar veel vroeger dan dat, in de jaren 20, toen begon het eigenlijk al in Maldegem. Met de figuur van Jozef de Lille, die promotie voerde voor de invoering en de algemene verspreiding van de radio. Was dat in de jaren 20 zo'n wondertoestel nog?
Ja, dat was zeker een wondertoestel. Vooral na de Eerste Wereldoorlog, toen de economie en zo verder een beetje stil lag, waren er al idealisten die zich bezighielden met allerlei vormen van communicatie. Onder andere Jozef de Lille, die maakte in 1923 kennis met Julien van de Pitte uit Blankenbergen. En die Julien van de Pitte, dat was een heel bijzonder figuur, die tijdens de oorlog een heel netwerk had opgezet om seinen over te brengen, bijvoorbeeld via ballonnen en zo meer, was hij erin geslaagd zelfs van bepaalde mensen te redden, zal ik maar zeggen, van bombardementen door de Duitsers. Julien van de Pitte die kwam erg gehavend uit de oorlog. Hij was gepakt door gas, leed aan de longen. Maar hij bracht het toch tot directeur van de ferryboots in Zeebrugge. En daarnaast hield hij zich vooral bezig met de ontwikkeling van de radiotoestellen, die, zoals u wellicht wel kunt indenken, zeer primitief waren.
Trouwens, Hugo, misschien de radio als apparaat, dat kon gebruikt worden, ja, in de betekenis zoals wij het nu kennen. Wanneer moeten we dat ongeveer situeren? De eerste echte volwaardige radio's waar men kon naar luisteren, dus geen seinoverbrenging of wat was er allemaal, telegrafieën en zo. Maar de echte radio, rond welke periode vindt dat echt zijn ingang als ontdekking?
U bedoelt een radio die een radio was, waar men kon dus naar luisteren, naar uitzendingen bijvoorbeeld vanuit Parijs of vanuit...
Ja, inderdaad.
Dat situeert zich reeds voor de Eerste Wereldoorlog. Maar ik weet niet, ik heb het in elk geval niet gevonden, als er al iemand in het bezit was van een radio voor de Eerste Wereldoorlog in Maldegem. Ik denk het niet. Maar in feite, de grote opgang van de radio is gekomen na de Eerste Wereldoorlog, toen men vanuit de Eiffeltoren radioscènes uitzond, toen in Engeland het station Deventry, de grote en de kleine Deventry, spreekt de Lille daarover, die begon uit te zenden, vanuit Hilversum begon men uit te zenden, enzovoort.
Dus na de Eerste Wereldoorlog zijn er radioomroepen ontstaan voor het grote publiek uiteindelijk.
Zo is dat. Maar radio was nog niet populair. Het was een hele bedoeling vooraleer men naar een uitzending kon luisteren. Want een radiotoestel, dat bestond niet zoals wij dat nu kennen. Ik heb het natuurlijk niet over onze hi-fi ketens en zo meer. Ik heb het over het radiootje vanuit de jaren 50. Hè. Dat bestond natuurlijk niet. Men kocht bijvoorbeeld een radio, maar men kocht eigenlijk, hoe zou ik zeggen, een soort bakje. Men moest daar nog de lampen op kopen, want er waren verschillende soorten van lampen. En natuurlijk, het allerbelangrijkste was de luidspreker. Dat moest men zich ook nog apart aanschaffen. En dat was vrij duur, zo'n radio in de jaren 3, 24, dat kon al gauw oplopen, alles inbegrepen. Taxes en zo meer, want dat bestond toen ook al. Dat kon al gauw oplopen tot 3.000-4.000 frank. Dat was voor de modale mens toch zeker niet weggelegd.
Wel, ik heb hier prijzen voor me uit uw reclamefolders van destijds. En je had natuurlijk ook radio's van verschillende prijskategorieën, al naar gelang de snufjes. Van 1495 tot 3250 frank. Als je dat zou omrekenen in onze waarde, aan welke bedragen zou je ongeveer komen? Hoeveel zouden wij nu met ons geld moeten uitleggen voor zo'n toestel in huis te halen?
Ik heb dat eens vergeleken met bijvoorbeeld de prijzen van een ticket voor een trein, het uurloon van een arbeider. Ik denk dat dat zeker het maandloon was van een arbeider, een radio. Zeker. Maar er waren ook radio's die verkocht werden. Ja, dat was dan natuurlijk een beetje, had ook de Rolls Royce onder de radio's. Ik heb een toestel gevonden dat 20.000 frank kostte. En 20.000 frank, dat was toen de prijs van een huis, zoals Jozef de Lille dat zette, van vrijhuisblijvers. Dat kostte dus ongeveer 20.000 frank. Dat was natuurlijk een zeer gesofisticeerd toestel. Daar zat ook een platendraaier in. Dat zat allemaal ingebouwd in een meubel van notelaar of van andere dure kostbare houtsoorten en zo meer. U begrijpt, in de beginperiode, als Jozef de Lille daarmee begon in Maldegem in de jaren 1925, 26 is hij daar feitelijk mee begonnen, met zijn radiohandel, dan verkocht hij toch meest toestellen, niet alleen in Maldegem natuurlijk, maar hij verkocht zijn toestellen door geen heel Vlaanderen, maar aan de meer begoede burgerij. Dokters, tandartsen, eigenaars, grootgrondbezitters en zo meer. Die konden zich dat nieuwe speeltje veroorloven.
En wanneer is de radio dan echt doorgebroken tot bij het grote publiek, de gewone man? Moeten we dan nog een jaar of 20 wachten daarvoor? Of?
Nee, zo lang duurde dat niet. In feite is de radio, hoe zou ik het zeggen, als massacommunicatiemiddel doorgebroken door de Duitsers. Die zagen Hitler, toen Hitler aan de macht gekomen was in Duitsland, zag hij onmiddellijk welke invloed en welk propagandamiddel dat was, radio. En Goebbels, die verplichtte de radiofabrikanten in Duitsland om volksempfanger te ontwikkelen. Radiootjes die niet meer mochten kosten dan enkele tientallen marken, een kleine 1000 frank in België. En zijn bedoeling was dat iedereen in Duitsland, maar dan werkelijk iedereen, moest kunnen genieten, tussen haakjes, van de toespraken van Hitler en consorten. En ze zijn daarin geslaagd. En zelfs waar geen radio was in hun gezin, dan moesten de mensen, ze waren bijna quasi verplicht van te gaan luisteren bij een buurman die wel een radiootje bezat. Ik vergelijk dat een beetje met de opkomst van de televisie. Toen zaten de mensen ook, in sommige huisgezinnen zaten er dan 10, 15 mensen naar één tv-toestel te kijken. Dat was een beetje hetzelfde met de radio. Maar in Duitsland waren ze bijna verplicht van te luisteren naar hetgeen gezegd werd.
Dus iedereen zijn Volkswagen en zijn radio.
Zo was dat.
Oké, we praten zo dadelijk verder na een brokje muziek. En je hebt ongetwijfeld gehoord dat dit niet meteen een weergave was van het nieuws dat vanuit Brussel via de satelliet ons zou moeten bereiken. Daar is blijkbaar een kink in de kabel gekomen. Geen nood, wij hebben gesprekstof genoeg. We gaan zo dadelijk door met ons gesprek met Hugo Notteboom, want wij praten vandaag over de opkomst en verspreiding van de eerste radio's hier bij ons in Maldegem en in Vlaanderen. En er volgt nog heel wat boeiende informatie. We keren terug naar de jaren 20. Luisteraars, wij praten nog altijd met Hugo Notteboom over de opkomst van de radio. En Maldegem heeft daar toch wel een belangrijke rol ook in gespeeld. En vooral Jozef de Lille uit Maldegem. We hadden het al over die radio. Wat ik nog wil vragen, Hugo, heb jij die radio's van destijds kunnen horen bij je onderzoeksverrichtingen? En dan daaraan de belangrijke vraag, hoe was die kwaliteit eigenlijk, die geluidskwaliteit van toen? Gaf dat iets wat nu nog aanhoorbaar is?
Men moet daarvoor niet ver gaan, want in de bibliotheek in Maldegem zit er een CD-ROM, waarop die eerste radio-uitzendingen te beluisteren zijn. Die CD-ROM is natuurlijk een beetje gezuiverd waarschijnlijk. Je hoort wel veel gekraak en zo, maar enfin, het is toch te beluisteren. Maar de radio's die Radio de, die Radio de Lille zou kunnen zijn, die vanuit de radiohandel van de Lille werden geplaatst. Dat was natuurlijk andere koek. Hè? In de jaren 26 was dat soms niet te beluisteren. Bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden, als er veel donder en onweer in de lucht zat, dan hoorde men meer gekraak dan wat anders.
FM bestond nog niet waarschijnlijk.
Dat zeker niet. Bijvoorbeeld om een andere golflengte te nemen, waren er bepaalde toestellen waar men een ander bobijn moest inplaatsen. Hè? De Lille die zorgde ook voor hele speciale antennes. Hij had het zelfs zover gekregen dat hij voor zijn eigen toestel in zijn huis, hè, dat moest natuurlijk zeer goed, de ontvangst moest daarvoor zeer goed zijn, want er kwamen klanten luisteren. En je had er niets beters op gevonden dan een antenne te spannen van op de kerktoren van Maldenhem tot aan zijn huis. Natuurlijk had hij zo een bijna quasi perfecte ontvangst. Hè.
Hugo, en wat kon men dan beluisteren die eerste decennia eigenlijk? Waren dat concerten die werden uitgezonden? Waren daar iets nieuwsuitzendingen bij? Die radioomroepen met wat programmeren zij hun dagen?
Die eerste radioomroepen, wij kunnen dat goed weten, omdat Jozef de Lille samen met zijn vriend, was ondertussen zijn vriend geworden, Julien van de Petten, die organiseerden ze alle twee op 11 juli, het Guldensporenfeest van 1923, organiseerden zij eens een radiofeest in Maldegem. Iedereen werd ervoor uitgenodigd, hè. Maar toch schreef de Lille dat het een beetje voor de betere man was. Hè. Dus het gewone volkje had hij dat wel liever niet. Hè. Want er werd ook een kleine inkomprijs gevraagd en zo meer. Goed, dus de toestellen, er werd een antenne gespannen van op de molen van Hemschoot tot in de Gilde. Want in de zaal van de Gilde ging dat radiofeest door. En Julien van de Petten, dat was ook een radiohandelaar, maar toch ook een beetje een idealist, die had daar al zijn toestellen uitgestald. De mensen die kwamen daar naar luisteren van in de namiddag. Maar de Lille had dus waarschijnlijk een slechte dag gekozen, 11 juli, midden in de zomer. Het donderde nogal veel. Dus de mensen hoorden niks anders dan gekraken. En hij was al blij dat er op een bepaald moment maar enkele toeschouwers in de zaal waren. Want hij zei, er is toch niks te horen. Maar tegen de avond beterde het. De onweerswolken verdwenen. En men plukte, Julien van de Petten was daar een specialist in, hij was trouwens directeur, zoals ik zei, van de mailboten. Hij plukte zomaar telegrammen uit de lucht. Dat was het eerste dat men veel hoorde. Dus de seinen van de schepen. En Julien van de Petten ontcijferde dat ter plekke. De mensen waren ook uitgenodigd om te luisteren naar een uitzending van op de Eiffeltoren. En dat was goed ontvangen hier. Maar wat men niet wist in Maldenhem, dat enkele dagen ervoor was de bliksem ingeslagen op de Eiffeltoren, dus de Eiffeltoren zon niet uit. Dat was weer al een tegenslag. Dan luisterde men naar Radiola, dat was een uitzendpost ook vanuit Frankrijk, en die zond een muziek uit. Maar ja, tegen dat het avond werd, die wou men luisteren naar Deventry, naar de BBC in Engeland. Maar zoals de Lille zo plastisch schrijft, er was dan een tateraar bezig die maar niet ophield. En de mensen, dat verveelde en hij was bezig hoe men allerlei producten kon inleggen, hoe men peren moest inleggen enzovoort enzovoort. Hè. Maar enfin, men luistert dan naar Nederland en dan kan men een volledig concert horen, zelfs de Lille slaagt erin, van alle programma-onderdelen te noteren. Maar in feite stelde dat allemaal niet veel voor. In onze optiek natuurlijk. Hè. Maar voor die mensen was dat wonder. Hè. Men stond onder de Big Ben in Londen. Stel u voor. Men was aan de Eiffeltoren in Parijs. Men bevond zich in Duitsland. Men was op een schip. Want men hoorde het schip, de seinen niet uit. Voor de mensen was het iets wonderbaars. Hè.
En dan de nieuwsuitzendingen. Dus eigenlijk radio als verspreider van informatie. Wanneer is dat zo begonnen?
Ik moet u zeggen, van in de jaren 30 had de Lille daar weer iets op gevonden. Hè. Dat was Jozef de Lille. Ik moet eerlijk zeggen, dat was een figuur in Maldenhem waar we nog niet mee klaar zijn. Hij zat hele nachten te luisteren naar zijn radiotoestel. Bijvoorbeeld bij een geval van conflicten. Als Mussolini de macht neemt in Italië, in één of twee, ja, in het begin van de jaren 30. Of om het even waar ter wereld, als er een conflict uitbrak, of als men dacht, daar gaat iets gebeuren, dan zat de Lille aan zijn radiotoestel. Hij luisterde de hele nacht. Hij had er iets op gevonden, hè. Hij had een voorloper van de lichtkrant. Want 's morgens vroeg konden de mensen, die passeerden voorbij de drukkerij, de Lille, op grote borden, de headlines lezen van hetgeen er die nacht voorgevallen was.
Wat hij dus op de radio gehoord had.
Op de radio gehoord had, bijvoorbeeld, Mussolini wint, dat stond met krijt op een bord geschreven.
Terwijl het nog niet in de kranten kon staan.
Voilà, en zo was de Lille eigenlijk de kranten een beetje voor en maakte hij de mensen al nieuwsgierig om natuurlijk de zaterdag of de vrijdag erop het getrouwen te kopen.
Was hij het die gezegd heeft dat de radio de belangrijkste revelatie, de belangrijkste uitvinding was sinds de boekdrukkunst?
Dat was een uitspraak van de Lille. En hij vond dat, hij was daar werkelijk van overtuigd, want hij had plannen om zelf met een radiostation te beginnen. Want hij was ervan overtuigd dat de kranten, weekbladen enzovoort, dat die zouden verdwijnen door de radio. Hij was trouwens in diezelfde periode ook al bezig met televisie.
We praten zo dadelijk verder, Hugo. We moeten eerst eventjes pauzeren. Hugo, in het verhaal is de naam Jozef de Lille al heel wat keren gevallen. We hebben gehoord dat hij de grote promotor was van de radio, die probeerde in te brengen eigenlijk tot een gebruiksvoorwerp, een attribuut voor in elk gezin te hebben. Hoe moeten wij dat plaatsen bij Jozef de Lille? Kadert dat in de algemene interesse naar techniek, naar vooruitgang, die de familie toch wel kenmerkt? Moeten we dat plaatsen ook in commerciële bedoelingen? Want je zegt, hij had ook een radiohandel zelf. Hij zal het niet zomaar als hobby gedaan hebben, waarschijnlijk.
Nee, zeker niet. Jozef de Lille was op de eerste plaats een zakenman. Hij had trouwens een gezin te onderhouden. Maar het moet gezegd worden, het was ook een idealist. Radio had voor hem een tweeledig doel. De eerste bedoeling voor hem van radio was van het Vlaamse volk, zoals men dat vroeger zo schoon kon zeggen, het Vlaamse volk te verheffen. Dus voor hem was radio een middel, een nog nooit eerder voorgekomen communicatiemiddel, om vlug boodschappen te kunnen verspreiden, om de mensen te laten genieten van, hoe zou ik zeggen, ja, de schoonheden des levens, zoals de Lille dat ook zegt. Ze konden luisteren naar concerten van Beethoven, ze hoefden niet naar een concertzaal te gaan in Gent of in Brugge, dat gingen ze toch niet doen. Hij zegt altijd, voor mij, zegt hij, is het mijn grootste droom geweest dat een afgezonderd of een afgelegen gezin in Burkel of op een boerenstraatje zou kunnen luisteren naar iets moois en naar iets schoons. Dat was eigenlijk zijn bedoeling. Daarnaast was hij natuurlijk ook een commerçant. Hij verkocht radio's, zoals ik reeds zei, bij de Vleet. Hij maakte reclame via zijn getrouwen, had hij natuurlijk een goed middel om reclame voor zijn radio's te maken. En hij verkocht ze dan ook gretig en vlug. En ontelbare radio's zijn er natuurlijk uit de radiohandel van het getrouwen vertrokken naar doorheen Hans Vlaanderen. En ook in Zeeuws-Vlaanderen verkocht hij zeer veel radio's.
Dat is een van de belangrijkste verdelers eigenlijk in de ruime regio van radio's.
Mocht er gerust van zijn, want Philips en alle radiofabrikanten, die waren te vriend bij de Lille. Bijvoorbeeld een ingenieur van Ducretet, de Parijse firma, naar Maldenham krijgen, dat was voor de Lille klein bier. Bijvoorbeeld als er een radio moest geplaatst worden in een of andere wijk, nam de Lille gewoon een keer een ingenieur mee van Philips, die een keer ging kijken dat de plaatsen waar eigenlijk de radio's uit de fabriek terecht kwamen. Elke woensdag, elke eerste woensdag van de maand zat er een technicus bij de Lille om mensen bij te staan die moeilijkheden hadden met een radio. Dus het was wel een gewikst zakenman, maar ik zeg nog een keer, altijd was het luik beschaving niet ver weg.
Je zegt me ook dat hij zelfs met de idee speelde om zelf met een radiostation te beginnen. Eigenlijk de absolute voorloper van de lokale radio in Maldenham, die in 1980 ontstaan is. Dus was Saturnus er toen geweest, hij zou een van de oprichters geweest zijn, waarschijnlijk.
Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Dat zou Jozef de Lille zeker hebben gedaan. Waarom heeft hij dat dan toen niet gedaan? Om de eenvoudige reden dat men begon met een Vlaams uitzendstation. Hij pleitte jarenlang, vanaf 1923 tot 1927, pleitte hij voor een Vlaamse radiostation. Want tot die tijd verliep alles in het Frans. SBR was de grootste radiofabriek die de Ondolina's verkocht. En die had ook een eigen uitzendstation. Maar alles verliep in het Frans. Tot er in de jaren 8, 29... men noemde die radio de radio van de Boerenbond, een Vlaams zendstation in de ether kwam. Hè? En dan heeft de Lille natuurlijk die plannen laten varen. Maar radio, die heeft hij eigenlijk altijd gezien als een middel om de Vlaamse mens, hoe zou ik zeggen, vooruit te helpen. En daarvoor waren alle middelen goed voor de Lille. Hè? Bijvoorbeeld, in Maldegem was er geen elektriciteit. Er was wel elektriciteit in het centrum en zo, maar die afgelegen boerderijen, die was er geen. En hij nam zelfs contact met Amerikaanse bedrijven om windmolens die elektriciteit opwekten te verkopen. Ja? Tijdens de oorlog heeft hij zelfs zo'n bedrijfje opgestart. Want hij kon aan de onderdelen in Amerika enzovoort niet meer geraken. Hij schreef alle firma's aan om propellers te kopen, dynamo's te kopen en zo meer en zo meer. En tijdens de oorlog, die konden de mensen zo niet alleen naar de radio luisteren, maar hadden ze ook nog elektriciteit. Er zijn tientallen en nog eens tientallen van die windchargers, zoals de Lille dat zij verkocht. Hè.
Dus na haakjes, Hugo, die vroege radio's, die konden ook, of die werkten ook op batterijen. Men hoefde dus nog niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet.
Dat was eigenlijk het grote euvel van de eerste radio's, dat ze precies werken op batterijen. Hè.
Niet op stroom, of?
Niet op stroom, hè. Dus de mensen moesten niet alleen die radio kochten, ze moesten ook nog dure batterijen kopen. En de batterijen waren natuurlijk altijd, liepen natuurlijk altijd leeg, wanneer? Op het moment dat er een mooi concert aan de gang was. Hè. Hoe ging dat in zijn werk? Men verkocht een radio, men moest dus, als de batterijen leeg waren, moest men naar een soort batterijoplaadcentrum. En dat hadden de Lilles ook. Want die hadden ook geen stadstroom. In 324 bestond er geen stadstroom in Maldegem. Die is er pas later gekomen. Maar de Lilles, die hadden via de weverij van Willemark, hadden ze toch elektriciteit. En dus konden ze de batterijen op die manier opladen. En bijvoorbeeld als er in Hilversum werd aangekondigd dat men een opera, Aida bijvoorbeeld, ging uitzenden, dan schrijft de Lille, kon men dat zien aan de beweging vanuit Zeeland naar Maldegem, zegt hij. Want al de boeren, zegt hij, kwamen om hun batterijen op te laden.
Zo tot daar als smaakmaker een gesprek op de radio, over de radio. Ik zeg smaakmaker, want wat je nu hebt gehoord, luisteraar, dat vormt eigenlijk ook een bijdrage in het vierde jaarboek van de heemkundige kringen Tambacht Maldegem. Daarover nog een klein beetje meer tekst en uitleg na de volgende pauze. Luisteraars, wij hadden het in de voorbije uitzending over de opkomst van de radio. Maldegem heeft daar een grote rol in gespeeld. Dit vormt een artikel in de nieuwste uitgave van de heemkundige kring het Ambacht Maldegem. De nieuwste uitgave, het vierde jaarboek van de heemkundige kring. Die uitgave komt binnenkort op de markt, begin december. U kon daar al voor intekenen. Je kunt het ook kopen eens het uitgekomen is. Het is één van de 12 bijdragen. Hugo, misschien kun je toch eens iets meer vertellen voor de geïnteresseerde luisteraar, lezer. Misschien is de interesse wel gewekt naar nog andere onderwerpen en themata uit de Maldegemse geschiedenis. Wat staat er allemaal in dit jaar?
Ja, het is een zeer gevarieerd en, moet eerlijk zeggen, een zeer interessant jaarboek. Hendrik van der Rostijn, Riek, hè? Die heeft zijn tanden eens gezet in de geschiedenis van het kerkhof. Zijn artikel noemt Maldegem zet de stap van een kerkelijke naar een burgerlijke begraafplaats. Een zeer interessant artikel met veel achtergrond over de liberalen, de katholieken, de tweestrijd daartussen en zo meer. Paul de Koning die heeft een artikel geschreven over de weg van Maldegem naar Aalter in historisch perspectief. Hij beschrijft dus de hele geschiedenis van het ontstand komen van die zo belangrijke verbinding toch tussen Maldegem en Aalter. Jozef Dobbelaren, die de genealoog van onze groep eigenlijk is, die heeft een volkstelling uit het jaar 4 tijdens de Franse Revolutie bewerkt en volledig uitgegeven. Dat zal zeer interessant zijn voor de mensen van Aalter, want Hans het dorp staat erin. En de Fransen moesten dergelijke tellingen hebben om naderhand natuurlijk beter de conscriptie te kunnen organiseren. Maar dat wisten de mensen toen nog niet. Hè? Bijvoorbeeld, al de kinderen staan erin boven de 14 jaar. Dus de rest interesseerde hen niet zoveel. Het is een zeer interessant artikel. Walter, mijn neef, Walter Notenboom dus, die heeft een heleboel onuitgegeven foto's en dergelijke meer verzameld over de Eerste Wereldoorlog. En hij noemt zijn artikel 80 jaar na de Eerste Wereldoorlog en het einde van de Grote Oorlog, die nu natuurlijk terug in de belangstelling is geweest met de herdenking in Nieper. Dan meester de Koning uit Donk, die heeft het ook over de verschillende de wegen in Donk, hè, met de invloed van de adellijke familie al daar om het aanleggen van die wegen te bespoedigen. Hij schrijft ook een artikel over het bouwkundig erfgoed, over het gemeentehuis, het Schuttershof, het Hof van Brezende en zo meer. En dan komen we bij Mark Martens uit Middelburg. En Mark Martens heeft interessante gegevens gevonden over het huis van Arenberg en hun bezittingen in Middelburg in de 19e eeuw. De meeste mensen denken dat het ancien regime gestopt is met de Franse revolutie, maar dat was helemaal geen waar. Maar bijvoorbeeld, de Arenbergs bezaten meer dan 60 hectare alleen al in Middelburg. Hè. Hij heeft daar heel wat gegevens over samengebracht. Hij heeft ook enkele nieuwe gegevens gevonden over Pieter Bladelijn, de stichter van Middelburg. Dan komen er nog enkele varia enzovoort. Kortom, het is weer een zeer gevarieerd en een interessant jaarboek dat wij de lezers en de geïnteresseerden kunnen aanbieden. U gelooft het niet, voor de prijs van 600 frank.
Hoe kan men dat bestellen? Waar kan men dat verkrijgen?
Het jaarboek kan bij ieder bestuurslid verkregen worden, maar natuurlijk bij onze voorzitter, bij Walter Notteboom in de Noordstraat, daar kan men altijd terecht, een telefoontje, en uw jaarboek ligt klaar, want het wordt gepresenteerd, geloof ik, op 12 december.
Ligt het ook in Maldehemse kranten en boekhandels?
Het ligt, geloof ik, ook in de gewone kranten en boekhandels in Maldehem, dus daar is het wel te krijgen.
Bedankt Hugo voor je bijdrage in dit programma over de eerste radio's in Maldegem. We hebben het vandaag gehoord en je kunt het straks vanaf 12 december nog met meer gegevens en met meer details geïllustreerd nog nalezen in dat vierde jaarboek van de Geheimkundige Kring, het Ambacht Maldegem. En tot daar, luisteraars, ons gesprek met Hugo Maldegem. Hugo, wat zeg ik over de eerste radio's in Maldegem? En ik kon dan ook nog een paar gegevens meepikken over dat vierde jaarboek dat weldra verschijnt. Ik heb nog één berichtje en dan zit dit magazine er alweer op. Een bericht van de Davidsons. Zij nodigen u uit op donderdag 3 december om 20 uur naar het klooster van de zusters Marie-Colen te Maldegem. Er wordt dan een causerie gebracht met Guido de Couvreur met als thema de vrouw in de kerk, hoe het zover kon komen. Dus aanstaande donderdag 3 december om 20 uur bij de zusters Marie-Colen. Daarmee ben ik noodgedwongen ook rond voor vandaag. Meer berichten kunnen daar niet meer in, luisteraars. Als u zelf als organisator of als bestuurslid van een vereniging die iets op touw zet, als u dat wenst aan te kondigen via ons kanaal, doe dat dan maar. Stuur het naar Jan van der Werf, Wierland 17 of naar mezelf, Patrick Vermeer, Velstraat 57, te Maldegem. Ik wens u nog een fijne zondag en graag tot een andere keer. Straks om 12 uur de groeten en de verzoeken met Robbie van Gelsen.